Ik wil in ieder van u die de boodschap had gekregen om voor mijn vrouw te bidden, eerst bedanken. Ze is heel erg ziek geweest. We wisten niet wat het was en weten niet wat er plaatsgevonden heeft. Ze moet gewoon heel erg overgeven en was praktisch buiten bewustzijn met een koord van ongeveer 105 en moest in ijsdekens gewikkeld blijven. Maar ze is nu in orde, de koorts is helemaal weg en ze is oké. Ze is erg zwak en verloor ongeveer 10 pond aan gewicht, geloof ik. En vanavond verorberde zij haar eerste hap sinds zondag. Ze is dus erg ziek geweest. Wij vertrouwden de Heer voor haar en hij bracht haar er gewoon doorheen. Nu willen wij u vertellen door te gaan bidden, opdat hij zij haar kracht terug zal ontvangen. En nu dit komende weekend, zo de Heer wil, moet ik naar Miami gaan met mijn oude vriend op de Bosworth. Gaat naar huis. En hij is nu bijna 100 jaar oud en hij belde me op en zei, broeder Branham, kom mij onmiddellijk opzoeken, want ik wil u iets vertellen voor ik heen ga. En wel, ik geloof dat hij voor mij wil bidden en gewoon zijn handen op mij wil leggen voordat hij heen gaat, weet u. En ik hoop dat ik mijn dagen kan eindigen met een reputatie als van broeder F.F. Bosworth. Van alle mannen die ik in de wereld ken, bij elke man die ik ooit in de wereld ontmoette, heb ik nooit een man ontmoet waar ik zo graag op zou willen lijken als F.F. Bosworth, als prediker bedoel ik. Ik heb nog nooit in de wereld iemand ergens een bewering over F.F. Bosworth horen maken of hij zei van hem dat hij alleszins een christen en in alle opzichten een ware broeder is. Scheidingen laten voetsporen achterin ons in het zand van de tijd. Hij is een wonderbare broeder en hij is echt oud, nu bijna 100. Dus hij gaat naar huis en dat is alles. En dat vertelde hij mij. Hij wist dat hij ging en wachtte slechts. Hij zei dat de heerlijkste tijd van zijn leven juist nu is, terwijl hij slechts wacht. Maar hij zei dat hij wist dat hij zou gaan. Ik zei, ik word verondersteld deze week naar Michigan te gaan, broeder Bosworth. Hij zei, wel, maak het niet te lang, broeder Branham, want ik kan het niet veel langer meer uithouden. Ik word steeds maar zwakker. Hij is een te goede vriend van mij dat ik er niet heen zou gaan. Nu, als ik erheen moet vliegen, zal ik terugvliegen en misschien op zijn vroegst voor zondagavond terug zijn. Zo niet, wel, dan zou ik moeten rijden. Dan kan het mij wat meer tijd kosten. Bid voor broeder Bosworth, bid dat God, en als hij die oude patriarch neemt, dat hij gewoon een vurige wagen zal zenden en hem opnemen, zie. Ik houd van hem. Hij is als een vader voor mij geweest. Nog een oude man, hij en broeder Seward. Ik heb een soort voorliefde voor oude mensen, ik heb ze lief. En die oude broeder Seward, hij is ook zo ingeslapen. Natuurlijk was broeder Seward niet even oud als broeder Bosworth, geloof ik. En bid voor broeder Bosworth. Het zijn niet allemaal rozen rondom de plaats, maar het is, hij heeft uw gebeden nodig. Maar niet zoveel voor iets anders dan dat God hem in vrede zal laten heen gaan. En dan willen wij er ook aan denken dat morgen, zo de Heer wil, wij een van onze vrienden uit deze gemeente, broeder Saul Coates, begraven. Hij is hier verscheidene malen geweest, werkte gedurende jaren in het postkantoor. En hij stierf die avond in het veteranenziekenhuis. Broeder Cox en ik gingen naar een om hem te zien en hij was tamelijk zwak. En hij is nu heen gegaan, een christen. En wij moeten hem vanuit Coates' rouwkamer morgenavond om 1:00 begraven, broeder Neville en ik. Het Neville trio zal zingen. En wij, broeder Neville en ik, zullen de diensten verdelen. Dat is, ik wist het niet tot toen wij de schikkingen troffen, hoe of wat, ter wille van Mieden. En dus zal dan zijn begrafenis morgenmiddag om 1:00 in de rouwkamer van Coates zijn. En dan om 2:00 op vrijdag een meneer Wheeler. Wij noemden hem Pat Wheeler. Ik heb het zojuist in de... Ik vergat werkelijk. En weet u, ik heb het zojuist in de krant gezien en ik wist niet wie het was doordat ik het ontdekte. Hij was sinds jaren een buurman van ons en hij is juist overleden. Hij stond hier onlangs die vorige avond voor de kerk en ik probeerde hem toe te krijgen naar de gemeente te komen. En onlangs op een avond, ongeveer 3 weken geleden, stond hij daar en ik probeerde hem te bewegen naar de gemeente te komen. Omdat ik geloofde dat hij niet naar een kerk ging of een belijdenis van enig soort had. Toch heeft hij een zoon die baptistenprediker is. Maar hij had geen enkele geloofsbelijdenis, voor zover ik weet. En hij is nu heen gegaan om God te ontmoeten. Dus dat zal op vrijdagmiddag om 2:00 in Coates' rouwkamer zijn. En ook zullen broeder Neville en de zijne daar zingen op die begrafenis. Dus als iemand van u de diensten wil bijwonen, dat is morgen om 1:00. Ik geloof dat dat juist is het. En om 2:00 die andere. Klopt dat? Om 2:00 in de Coates' rouwkamer. En nu zondagmorgen zaterdag zal de uitzondering zijn. En broeder Neville zal het u waarschijnlijk dan laten weten. Als we een genezingsdienst op zondagavond kunnen hebben. Op welke tijd we terug zullen zijn. Als ik naar Florida vlieg om broeder Bosworth te bezoeken. Ik weet niet hoe ik van hem weg moet komen. Het is zo'n dierbare oude vriend. En waarschijnlijk onze laatste keer dat wij elkaar op deze aarde ontmoeten, als de Heere toestaat. En ik weet niet of ik direct bij hem vandaan kan of niet. Ik wil niet bij hem vandaan gaan, maar u weet hoe dat is. Je hebt andere dingen die je moet doen. En nu, er is één mededeling die ik hier zou moeten willen doen. Terwijl er niet te veel mensen zijn en mensen die mijn vrienden zijn. Ik ben blij zuster Smit daar te zien. De eerste keer zei ik haar al lange tijd geleden zag. Hoe gaat het met u, zuster Smit? Een jaar, oh my. Ik geloof de laatste keer dat ik u zag. In Benton Harbor. Ik hoop daar eens naartoe te gaan. Dat is fijn. De laatste keer dat ik u zag was geloof ik in een rouwdienst in Louisville. En ik herinner mij zuster Smit heel goed. Ik placht haar te halen met een open wagen als we naar de gemeente gingen. Hard geworden teer hing uit de achterkant en de randen klapten op en neer. En het was koud en ik had één voet aan de buitenkant. Oh my, sindsdien is er heel wat water door de rivier gegaan, zuster Smit. Ja, zeker. Wel, we danken de Heer voor die kostbare herinneringen en we hebben hem nog steeds lief. Eén ding, iemand mag die vorige avond zich afgevraagd hebben. Ik sprak met broeder Fleeman hier buiten op straat. En soms zei iemand, wat veroorzaakt dat broeder Branham, zodra de dienst voorbij is, er gewoon direct vandoor gaat? Dit is het, mijn vrouw is alleen. Zie? En als ik begin te praten, dan zal ik de halve avond doorpraten. En dan zit ze meestal op mij te wachten. En dat is de reden dat ik mij haast om naar haar terug te gaan. Ziet u, s'avonds. Omdat als ik begin te praten, ik te lang praat. Ik zal met deze een half uur praten. En ik kan niet gewoon langs gaan en zeggen, hoe gaat het met u vanavond? Hoe maakt u het? Hoe maakt u het? Ik doe dat niet. Ik stop gewoon en ga praten. En iemand begint over iets te praten en dan ben ik daar gewoon een uur. Zie, en daarom is het, zij zit op en wacht enzovoort. En daarom is het, ik zou niet willen dat u denkt dat het was omdat ik mijn vrienden niet wilde ontmoeten en de hand schudden en onze gemeenschap uitdrukken enzovoort. Maar het was gewoon een dergelijk geval. Dus laat nu iedereen in gebed zijn voor de zieken en aangevochtenen. En mevrouw Harvey is in al die moeite. En het gaat goed met haar, zeker. Ik zie niet. Nu er mogen hier voor zover ik weet een dokter zijn. En als ik het verkeerd heb over dit podium, vergeef God het mij. Maar ik geloof dat God die dokters verantwoordelijk zal stellen voor wat zij deden aan de vrouw. Ik geloof in chirurgie. Ik geloof in medicijnen. Zeker geloof ik dat. Ik geloof het. Dat God ze hier zond om ons te helpen. Precies eender als hij, mechaniek voor auto's enzovoort zond. Maar dat vrouwtje, de dokter had haar teruggelegd en gezegd ze was vol kanker. Er kon niets meer aan gedaan worden. Een kleine moeder met een stel kinderen. Ik ging naar haar toe en probeerde haar te verklaren hoe, door gebed, en ze is nog een jonge vrouw, ongeveer 25. En hoe God haar kleine baby genas. Het kind werd de wonderbaby genoemd daar in het kinderziekenhuis van meningitis. En in zo'n verschrikkelijke toestand waarin die kleine was, genas de Heere het rechtstreeks. Zij, die doktoren, konden het niet begrijpen. En ik ging naar mevrouw Harvey. Ik zei, nu mevrouw Harvey, geef we de dokters u op. Ja meneer, het is ze. En een man zei, ja, er kan niets meer aan gedaan worden. Ze is gewoon volledig gevuld met kanker. Ik zei, wel nu, wat wij willen doen is God geloven dat God u zal genezen. En ik zei, hoe het gebeurt, die kanker zal misschien niet onmiddellijk weggaan, maar als wij bidden, dan gaat het leven van die kanker weg. En u mag dan misschien nog een tamelijk poosje ziek zijn en u kunt misschien ook rechtstreeks verlichting krijgen. En ik zei, dan kunt u na een paar dagen nog zieker zijn dan ooit. Maar zei, u moet uw geloof tegenover die kanker plaatsen. En ik zei, als die kanker leeft, sterft u. En als die kanker sterft, zult u leven. En ik zei, nu zullen we bidden. En we baden. En met elk bewijsteken dat ik zag, raakte God het lichaam van die vrouw aan. En onmiddellijk werd zij beter en ze ging mijn moeder bezoeken. Ze bezocht de buren om haar heen. En toen ze daar net nog in zo'n ellende was, en had geen pijn. En toen na ongeveer 3 dagen begon ze weer ziek te worden. En toen kwamen eruit dat die stad gezegd had dat zij de doktersrekening zouden betalen als die dokters haar zouden opereren. En nu als ik het verkeerd heb, vergeven God het mij, maar ze namen die jonge moeder en maakten een proefkonijn van haar. Ze brachten haar erin en namen zelfs de ingewanden van haar maag af en alles. En ze maakten zowel van de urine af die darmuitgang weg en maakten een zijuitgang. Ze lag ruim 9 uur op de operatietafel. De verpleegster zei, het zag eruit als een slachtplaats waar ze haar ingewanden van plaats naar plaats wierpen en plaatsten plastic eierstokken en plastic buizen erin. Dat is plat, maar dat is waar en plastic darm en dergelijke en lieten die vrouw in die toestand liggen. En kleine moeder, en ik zeg, naar mijn wijze van denken dat die dokters schuldig zijn aan moord. Zij vertelde het hun. Ze zei, broeder Branham, bad voor mij. En ze zeiden, wij geloven dat die kanker dood is. Ze zeiden, ik heb wat nieuws voor u. Uw kanker leeft. Hoe kon hij het zeggen? Het was aan de binnenkant. Geen röntgenfoto kon het vertellen. Die kanker... U kunt door middel van röntgenfoto's niet vertellen dat het kanker is. Het is uiteindelijk vlees. U kunt het niet zien. Er is maar één ding te doen. Hakken. In die vrouw en haar aan stukken snijden. Dat is alles. Nu, als het een kleine moeder was geweest, dan zou ik haar gewoon haar geloof aan God laten bewijzen, in plaats van op die manier een proefkonijn van iemand te maken. Nu, als ik het verkeerd heb, als ik het verkeerde motief heb, wil ik dat God het mij vergeeft, ziet u. Omdat ik niet wil dat u denkt dat ik niet in operaties geloof en in dokters en zo. Dat is goed. Maar ik geloof dat je moet weten wat je doet voordat je in een persoon spit. En dat je ze niet zo voor een dergelijk experiment moet gebruiken. Zo is het. En nu, natuurlijk kan zij niet leven. Dat is alles. Als ze leeft, zal het zeker een van de grootste wonderen zijn die ooit gebeurde. Toen die vrouw keek en zag dat haar ingewanden aan één kant en haar nier aan de andere kant moesten werken, bezwijmde ze gewoon op die manier. Wel, het was geen zaak. Het arme kleine ding raakte bewusteloos. En pas een ongeveer 22 of 25-jarige moeder met 3 of 4 kleine kinderen om op te voeden. Het is de droevigste zaak waarvan ik ooit in mijn leven heb gehoord. Ik zei, naar mijn wijze van denken is die dokter schuldig aan... Als hij die vrouw alleen maar nam voor een experiment, omdat de stad het zou betalen, dan is dat verkeerd en het had niet mogen worden toegestaan. Een man vraagt dat God die vrouw herstellen kan. Wel, ik vertel u, broeder. Het is niet onmogelijk. Het is mogelijk en ook waarschijnlijk, omdat ik een man ken wiens arm eraf was in Californië. U kunt er allemaal voor uzelf kennis van nemen in de krant. En er werd voor hem gebeden en deze arm was eraf tot hiertoe en hij is aangegroeid. En nu zijn de vingers bezig eraan te komen door de ellebogen, door de pols, door de hand en de delen van de knokkels. Die waren terug aan de vingers. Zie? Staat geloof ik in de Herald of Faith. Elke maand, zelfs als hij zijn handen zo heeft, liet het zien waar zijn arm eraf was en wanneer het uitgegroeid was. Vanwaar, elke maand hoe het is gegaan gedurende ongeveer een jaar. Zeker, dat is juist. Ik geloof, het is een zeldzaam iets, zie, het is een zeer zeldzaam iets. Zo nu en dan heb ik ervan gehoord. Broeder Bosworth bad op een avond voor een vrouw. En ik had er een in mijn samenkomst. Maar bij broeder Bosworth geschiedde het ogenblikkelijk. Bij mij was er nogal een beetje tijd voor nodig om het te laten gebeuren. Hij bad voor een vrouw, nu ik las het getuigenis van de vrouw, ze had kanker en had geen neus. Die kanker had haar neus afgevreten. En de volgende morgen had de vrouw een neus. Nu, ik weet dit. Nu, dat was het geval bij broeder Bosworth in zijn boek genaamd Christus de Geneesheer, geloof ik, of de Vreugdebrenger. Het staat in het getuigenis van de vrouw met haar naam en adres. En zij heeft buren en dokters en van alles om het te bewijzen dat het gebeurde. Nu, op zekere avond had ik in Little Rock, Arkansas, in een kamer gebeden. Niet in Little Rock, maar in Jonesboro. En ik zei, ik blijf hier totdat ik voor de laatste persoon heb gebeden. En ik stond 8 dagen en avonden op het podium, zie. En toen... Een vrouw was naar de kamer gekomen die haar zakdoek zo hield en ik dacht dat zij weende. En ik geloof dat het 2 of 3 uur in de morgen was. En ik zei, ween niet, zuster, God is de geneesheer. Ze zei, ik ween niet, broeder Brennan. Ze haalde haar zakdoek weg en ze had geen neus. De dokters hadden de kanker die was ingevreten tot op het witte bot in haar. Ze lieten het zien. En ik had een gebed voor haar en vroeg de Heere om haar te genezen. En ongeveer 4 of 5 weken daarna was ik in Texarkana. En daar zat een keurig geklede man die zei, zou ik even iets mogen zeggen, broeder Branham. Zodra hij naar het podium kwam, probeerde een van de zaalwachters hem te laten zwijgen. Ik zei, wel, laten we zien. Hij zei, herkent u deze jonge dame? Ik zei, nee. Ze zei, als u naar deze foto zou kijken, zou u haar herkennen. En hij was een verdelger, de Texarkane, en dat was zijn moeder. Met een gloednieuwe neus, precies gevormd als die andere. Nu, dat toont aan dat God, ik heb het zien gebeuren. Nu, God zou dat voor de kleine mevrouw Harvey kunnen doen. En ik bid dat hij het doet. Maar het arme kleine ding wil leven. Broeder Tony, had u iets? Broeder Tony die vertelt over een genezing. Een man die vol met kanker was. Amen. Dat is ook goed. Ja, hij zal het zeker doen. Hij is een geneesheer. Ik zou hopen dat God het aan u herstelt, zoon. U kunt het regelrecht terugbrengen en het hem laten zien. Dat is helemaal juist. Het is toch een getuigenis voor de heerlijkheid van God. Bid dat God het zal doen. Oh, als hij de almachtige God is, kan hij alle dingen doen. Als hij niet alle dingen kan doen, is hij geen almachtig God. Er is iets dat ons maakte tot wat wij zijn. Op de wijze dat wij zijn. Of we zouden een hoofd hebben als een vogel of iets dergelijks. Als daar geen meeste gedachte achter ons was om elk van ons met een gelaatstrek te maken, om een eiken, een populier, een palmboom te maken en verschil tussen hen te maken tot wat ze zijn. Hij maakte ons niet sommigen met bonten, sommigen met veren, sommigen met huiden. Er zit een meestergedachte achter die dat bestuurt. Natuurlijk houdt hij alle dingen in zijn hand. En ik weet dat hij alle dingen kan doen. En wij zullen ervoor bidden, wij zullen bidden. Er is nog een man die spreekt. Het is niet allemaal goed te verstaan. Correct. Nog een zuster. Zuster Snijder die vertelt dat ze genezen werd toen broeder Brenham onlangs voor haar zondags gebeden had. Amen. Weet u, zuster Snijder, op een keer toen ik hier stond in de zalving, heb ik geprobeerd te denken. Toen dacht ik wel, ik vertelde dat aan broeder Cox. En ik zei, ik ga zelfs niet meer proberen nog meer van die onderscheidingssamenkomst in de tabernakel te hebben. Oh, u weet niet hoe de duivel mij bijt in sommige gevallen, zuster. Hoe hij dat doet, weet u, door mij te vertellen over deze onderscheiding. En hier ontdekte ik toevallig dat de zuster van mevrouw Wood, ik had nog nooit iemand van hun gezien. En een stel van hen werd in die tijd genezen. En ieder, wel weet je, het is een groot percentage van die mensen die genezen werden. En na, het vreemde, nu, ik had met haar zuster op een avond gegeten. Ongeveer 2 weken voordat, dat is ver weg in de bergen van Kentucky. En ik wist alleen dat zij een stem had als van mevrouw Wood. En het was niet te licht in de kamer. En ik besteedde in ieder geval nooit enige aandacht aan haar. Ik sprak meer met haar man. Zij zat apart. We gingen uit, we gingen ergens zitten, eten en we kwamen weer terug. En ik sprak met een man, stond op en vertrok weer. En God die mijn plechtige rechter is, weet dat ik die vrouw, ze stond bij deze preekstoel, nooit herkende. En toen, nadat de genezingsdienst voorbij was, deed ik een altaaroproep voor zondaars om zich te bekeren. En zij was er zeer arrogant tegen geweest. En zij bekeerde zich en gaf haar leven aan Christus. Hief haar hand op ten teken dat zij haar leven aan Christus wilde overgeven en weende. Nadat de hele zalving voorbij was en ik mijn altaaroproep gedaan had, enzovoort, toen draaide ik mij toevallig om en hier was een visioen en ik zag haar broer. Zij was een zuster. Dit was zijn zuster en zij waren tezamen en ik dacht onlangs dat het Charlie's vrouw was, omdat ik toen ik daar onlangs aan tafel zat in het huis van Charlie, wist zijn vrouw, dat kleine ding, de heer, toonde mij een kwaal die zij had gekregen. En vanaf datzelfde uur raakte de heer haar lichaam aan, terwijl we nu daar aan haar tafel zaten. En we bevonden ons bij Tony en gingen op eekhoorns jagen. En de heer raakte haar lichaam aan en nam dat ding weg dat ze voor de rest van haar leven moest dragen. En die kleine vrouw at altijd helemaal aan het eind van de tafel. Maar vandaag komt zij gewoon bij ons, schuift haar stoel bij en eet regelrecht naast mij. Zij besefte helemaal niet wat zij deed. Haar man zat zo en moeder Benk zat daar en wij waren aan het praten. En zij schoof bij, pakte haar stoel en zat hier aan mijn kant. En het was met een doel. De heer toonde mij daar gelijk een visioen en ik riep haar man naar buiten omdat ze een vrouwenkwaal was. En ik begon het hem te vertellen wat er gebeurd was. Hij zei, moeder Brenn, dat is precies de wijze waarop het gebeurde. Precies zo. En daar vertelde hij het haar en de heer genas haar. Goed. En toen nadat de dienst die avond voorbij was en deze andere zuster, toen zag ik deze jonge Charles en deze vrouw tezamen. En ik dacht, dat moest zijn vrouw zijn. Maar zijn vrouw is een blonde en dit is een zwarte vrouw. En ik merkte toevallig op dat het visioen zich hier naar een hoek bewoog. En ze zat daar haar ogen af te vegen. En de heer toonde een visioen. Nadat zij de altaaroproep, nadat de gebedssamenkomst voorbij was, de genezing van de zieke en de altaaroproep gedaan was, en God wachtte totdat zij zich bekeerde en haar leven aan hem gaf en keerde zich toen om en genas haar. En haar kwalen hadden haar jarenlang doen uitzetten en ze verloor zoveel aan gewicht en alles totdat zelfs haar voeten gerimpeld waren, omdat alles de vergiften uit haar lichaam waren weggegaan. En ze voelt zich beter dan ze zich ooit in jaren gevoeld heeft. En hoe de Heer door zijn verbazingwekkende genade dat doet. Ik geloof dat dit zo ongeveer het verhaal is. Is het niet, zuster Woed? En hoe zei je? En daarna, ze verloor vorige week 7 pond aan gewicht. 7 pond in 1 week. Oh, hij is God, is het niet? Nu, ik zal u de reden vertellen waarom ik tegen broeder Neville zei. Ik dacht dat hij misschien een boodschap voor vanavond had. Ik zei nee, hij had er geen. En ik had er hier een paar vragen die overgebleven waren. En ik voelde mij moreel verplicht om hier te komen en deze vragen te beantwoorden. Dan heb ik er nog 2 of 3 meer waar ik vanavond waarschijnlijk niet aan toe zal komen. En ik wil u eens laten zien dat mij zojuist door een prediker werd overhandigd. Broeder Neville, of broer Biele, bracht ze mij zojuist. Wat vertegenwoordigen de stenen in Openbaringen 21 vers 19? Verklaar de 4 beesten van Openbaringen 5. Hij bedoelt 6. Het is geen Openbaring 5, het is 6 geloof ik. En wie zijn de 24 oudsten? Wat betekende de scharlakendraad van Genesis 38? Wat moeten de geschenken naartoe gezonden worden betreffende de dood van de 2 getuigen uit Openbaringen 11? Waar zullen de heiligen zijn na de regering in het duizendjarig vrederijk? En wat voor soort lichaam zullen zij hebben? Hoe zullen wij engelen oordelen? Welk haar is passend bij de engelen van 1 Korinthe? Als er sprake is van een paar goeie, dat zijn dat een paar goeie. Ik zal er waarschijnlijk vanavond niet aan toekomen, maar zo de Heer wil, zal ik de volgende keer, wanneer wij ervoor samenkomen, ze proberen te behandelen. Ik heb er hier vanavond een paar tamelijk goeie in zitten. Dus zullen we nu gewoon bidden en de Heer vragen om ons te helpen. En we gaan er gedurende de volgende 35 of 40 minuten regelrecht op in. Nu gezegende hemelse Vader, we zijn u dankbaar voor alles wat u voor ons gedaan hebt. En oh, het is zo verbazend hoe uw genade naar ons uitgestrekt is. Ik denk nu aan die avond toen die kleine metgezel van mij zo ziek was en u op het toneel kwam. Haar koorts begon af te nemen vanaf datzelfde uur en nu is het volledig over. Ik dank u en ik bid u dat u wilt zijn met een ieder die vanavond een vraag heeft. En wij weten er weinig van, totdat het tot ons eigen huis komt, wat een klein gebed betekent. O God, hoe werkelijk wordt u in dat uur, wanneer een dokter weg zal lopen en zeggen, wel, ik weet het niet, ik heb nooit zoiets als dit zien werken. En dan komt de Heere Jezus op het toneel. O God, u bent zo werkelijk voor ons en we zijn er zo gelukkig mee. Wij bidden u, vergeef ons al onze luie en domme wegen. En o, gedenk ons, Heer, dat wij menselijk vlees zijn in een donkere wereld. Een wereld van duisternis en zonde en chaos. En wij zien door een sluier, als het ware, over ons gezicht. En wij zien en weten slechts, voor zover wij het hier menselijkerwijs kunnen. Maar op een dag, als die sluier wordt opgelicht, zullen wij u van aangezicht tot aangezicht zien en kennen zoals wij gekend zijn. Dit is de dag waar wij naar verlangen. Wij bidden u, Vader, dat u ons zult helpen als wij aan de mensen het woord van God proberen uit te delen, overeenkomstig hun verzoeken. Neem alle ziekten van ons weg. Wij hebben u nodig, Heer. En wij bidden dat u het zult toestaan. Laat uw ontfermingen ons gegeven worden, want wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Nu het beantwoorden van de vragen. Ik ben niet de beste in het land daarvoor, weet u. Maar ik zal gewoon antwoorden naar mijn beste weten. Hier was degene waarmee ik de vorige avond begon en ik stoppen moest. Door 1 geest zijn wij allen gedoopt in het lichaam van Christus. U herinnert het u al dat dit de vraag was waarmee ik bezig was. Nu, dit wordt natuurlijk gevonden in 1 Korinthe 12. Ten tijde dat wij de nieuwe geboorte ontvangen, vindt dit plaats. Is dit de doop van de Heilige Geest? Of is er een latere doop? Of is het een vulling? Nu, dat is nogal een vraag. En we zouden de rest van onze tijd geheel aan die ene kunnen besteden. Zowel vanavond als morgenavond en zo maar door. Het zou de hele Bijbel nemen en het alles te samenbinden. Elk schriftgedeelte moet eigenlijk één geheel vormen met elk ander schriftgedeelte in de Bijbel. Maar ik zal proberen het zo kort en duidelijk te maken als ik kan. Nee, als u gelooft in de Heer Jezus Christus, dan hebt u de nieuwe geboorte. Als u gelooft in de Heer, ontvangt u een nieuwe gedachte, een nieuw leven, maar het is niet de doop van de Heilige Geest. Zie, u hebt de nieuwe geboorte als u gelooft. U hebt eeuwig leven gekregen. Het is een gave van God die aan u gegeven wordt door soevereine genade, door de gave aan te nemen die God u geeft. Zie, wie mijn woorden hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Hij heeft eeuwigdurend leven. Dat is de nieuwe geboorte. U bent bekeerd. Het betekent dat u zich omgekeerd hebt. Maar de doop van de Heilige Geest plaatst u in het lichaam van Christus, onderworpen aan de gaven voor de dienst. Het maakt u niets meer christen. Het plaatst u gewoon in het lichaam van de gaven. Zie. Door één geest, 1 Korinthe 12, zijn wij allen gedoopt in één lichaam. Nu, zegt Paulus, er zijn verschillende gaven. En in dit lichaam zijn 9 geestelijke gaven. En in dit lichaam, je moet in het lichaam gedoopt worden om één van deze gaven te bezitten. Zij komen met het lichaam. Maar nu, voor zover het betreft het hebben van eeuwig leven en het zijn van een christen, bent u een christen op het moment dat u gelooft. Nu, dat is geen schijngeloof. Dit is waarlijk geloven in de Heer Jezus en hem aanvaarden als uw persoonlijke redder. U bent precies daar wederom geboren en hebt eeuwig leven. God komt in u. Let nu op, eeuwig leven. Jezus zei, hij die mijn woorden hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. En zal niet in het oordeel komen, maar is overgegaan van dood in leven. U bent dan een nieuwe schepping. Toen ontmoette Paulus een paar van die mensen in Handelingen 19. Ze hadden daar een prediker die een bekeerde advocaat was, Apollos genaamd. En Apollos was een machtige man in de schriften. En hij bewees door de schriften dat Jezus de Christus was. Zie, let u op. Apollos bewees door het woord. Het geloof komt door het horen van het woord. Hij die mijn woorden hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Begrijpt u? Apollos bewees door het woord. En dit waren christenen, volgelingen, discipelen. En Apollos bewees door het woord dat Jezus de Christus was. En ze hadden grote blijdschap en ontvingen het woord, terwijl zij toch alleen maar de doop van Johannes kenden. En toen Paulus door de bovenlanden van Efeze reisde, vond hij deze discipelen en zei hij, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen sinds jullie geloofd hebben? Zie, nu als u gelooft, zei Jezus, hebt u eeuwig leven. Dat is de nieuwe geboorte. Dat is uw bekering, verandering. Maar de doop van de Heilige Geest is de kracht van God, waarin u gedoopt wordt en onderworpen aan deze 9 geestelijke gaven om door u heen te werken, zoals prediken, evangelisten, apostelen, herders, profeten. En al de gaven van het lichaam komen hierin, wanneer u gedoopt bent in dit lichaam. En dat maakt u niet meer christen. Het plaatst u gewoon positioneel in een plaats om een dienende geest in de gemeente van de levende God te zijn. Begrijpt u het nu? Zie, de vraag is nu, laten we het gewoon één voor één beantwoorden. Er zijn 3 vragen. Door 1 geest zijn wij allen gedoopt in het lichaam van Christus. Dat is juist. En Korinthe 12 zal het antwoord daarop geven. Goed. Vindt dit plaats op die tijd dat wij de nieuwe geboorte ontvangen? Is het dan? Dat willen ze weten, ja. Door 1 geest, nee. Door één geest zijn wij allen gedoopt in één lichaam, ziet u? Dat is niet als de nieuwe geboorte begint. De nieuwe geboorte begint als u gelooft in de Heer Jezus. Nu ziet, er is niet één ding. Luister nu. Wat kunt u doen behalve geloven? Wat kunt u nog meer doen? Wat kunt u er meer aan doen dan eenvoudig het geloven? Vertel me één ding dat u zou kunnen doen. Er is niet één ding dat u kunt doen behalve het geloven. Nu, als er iets komt buiten uw geloof om, is het geen handeling van uzelf, het is een handeling van God. Daarom, nu, als wij zouden zeggen wel dat u... heel wat keren heb ik gezien, vele malen, dat mensen het eerste bewijsteken van het spreken in tongen aannemen als de Heilige Geest. En soms schudden zij de mensen of slaan hen en geven hen een goedkeurend kneepje en zeggen, zeg het. Ziet u zo een woord steeds maar herhalen, zeg het. Ziet u, het is iets dat u zelf doet. En het is niets. U zou een spraakverwarring krijgen. U zou heel wat dingen en sensaties krijgen. Maar als iets komt buiten uw persoonlijk geloof om, moet het een goddelijke gave van God zijn die u gegeven is, zie? En door één geest zijn wij allen gedoopt in één lichaam. Dat is juist. De doop van de Heilige Geest is een andere handeling dan de nieuwe geboorte. De ene is een geboorte, de andere is een doop. De een brengt u in eeuwig leven, de andere geeft u kracht. Het geeft kracht in eeuwig leven, zie? Om te handelen, te werken. Hebt u het nu begrepen? In orde, goed. Nu... Hier is nog een. Hij kwam als tweede, de beste die ik die avond had. Waar was de geest van Jezus de 3 dagen dat zijn lichaam in het graf was? Waar was zijn geest? Nu zijn geest, als hij de schriften volgt... Wel, we zouden veel plaatsen kunnen aanvoeren, maar ik vraag me af wie er een Bijbel heeft. Broeder Strikker, heeft u een Bijbel? Goed. Broeder Neville, heeft u er een? Geef mij Psalm 16, vers 10. En wie nog meer? Zuster Woods, hebt u daar een Bijbel? Wel, moeder Strikker. Goed, of iemand anders. Geef mij Handelingen 2 vers 27. Handelingen 2 vers 27. En nu? In de eerste plaats, toen Jezus stierf, als u sterft, sterft uw lichaam. Het woord dood betekent scheiden. Gewoon gescheiden te worden van uw geliefden. Maar hier plaatst hij het in Johannes, het 11e hoofdstuk. Hij die hoort, nee, niet, neem me niet kwalijk, dat is Johannes 5 vers 24. Hij die mijn woorden hoort, heeft eeuwig leven. Jezus zei tegen Martha, die hem tegemoet kwam. Ze zei, als u hier geweest zou zijn, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu, wat u God ook vragen zult, God zal het u geven. Hij zei, ik ben de opstanding en het leven. Zie. Wie in mij gelooft of schoon hij dood zou zijn, zal hij toch leven. En die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Nu is er een deel van ons dat niet sterft. En zoals ik juist door de lijn van de schriften ben gekomen, alles dat een begin heeft, heeft een einde. Het zijn de dingen die geen begin hebben, die hebben geen einde. Daarom als wij Christus aannemen, God aannemen, worden wij zonen en dochters van God. En is ons leven net zo eindeloos als Gods leven eindeloos is. Wij hebben eeuwig leven. Nu, het woord voor immer hebben wij behandeld. Het woord voor immer is een tijdsruimte. En, voegwoord, voor eeuwig en voor immer. Voor immer en altijd. En wij vonden hieruit dat het een einde heeft. Evenals al het einde en het lijden en al de ziekte en al de smart en al de straf en de hel zelf een einde heeft. Maar eeuwig leven heeft geen einde omdat het een begin had. Het kan nooit sterven omdat het nooit geboren werd. Het had geen begin van dagen, het heeft geen einde van tijd. Nu, de enige wijze waarop wij eeuwig leven kunnen leven, is door iets te ontvangen dat eeuwig is. En God was, voordat er iets was, was God er. God had nooit een begin of einde. En God was deze grote geest. Wij schilderden hem als die 7 kleuren van de regenboog. Die boog die werkelijk de aarde zou bedekken. Als hij de aarde niet raakte. Het is als een water in een cirkel van de oppervlakte van de aarde dat het maakt. Maar nu, daar God eeuwig is en hij de volmaakte was. Volmaakte liefde, volmaakte vrede, volmaakte vreugde, volmaakte voldoening. Al die 7 geesten zoals wij hebben in openbaring. Zij kwamen naar buiten, stelden God voor. Was volmaaktheid. Al het andere daarbuiten is iets geweest dat daarvan verdraaid werd. Nu, de enige manier waarop wij terug kunnen komen tot volmaaktheid is daarmee terug te komen. Volmaaktheid, welke God is. Dan komen wij tot volmaaktheid. Dan hebben wij eeuwig leven. Zonder einde of zonder iets. Het is gewoon voor altijd eeuwig leven. Nu spreekt hij over de ziel. De geest. Want wij dragen onze lichamen over het graf van de heiligste van ons voor dit lichaam. En het lichaam in de eerste plaats toen God, de Logos, die uit God ging. Oh, zoals ik het behandeld heb, die katholieken noemen het het eeuwige zoonschap van God. Wat, zoals ik eerder gezegd heb, onlogisch is. Zie, er kan geen eeuwige zoon zijn, omdat een zoon een begin moet hebben. En dus Jezus had een begin en God had geen begin, zie. Maar de zoon, geen eeuwig zoonschap, maar de zoon die bij de vader was in het begin, was de Logos die uit God ging. En het was de theofanie van God die uitging. De menselijke vorm, die geen ogen had zoals u ziet, maar een beter oog. Hij had geen oren zoals u hoort, maar een veel beter gehoor. Zie, het was een theofanie. Maar heel deze regenboog, waar heel deze regenboog in neerdaalde, in een theofanie. Mozes zag hem toen hij zo voorbij de rots ging. Hij zag de achterste delen en zei, het zag eruit als een man. Abraham zag hem toen hij in menselijk vlees stapte en een kalf had, wat melk dronk en boter at. Abraham zag hem toen hij er net instapte en toen regelrecht weer verdween. Ontdekte dat onze lichamen gemaakt waren van 16 elementen van de aarde. Ze komen tezamen. En God plaatste twee engelen in deze lichamen. Engelen die stonden te praten. En engelen waren mannen. Op die tijd. Let op. Wij zien dat Melchizedek niemand anders was dan God zelf. Het zou niemand anders geweest kunnen zijn. Want hij was de koning van Salem. Het welk Jeruzalem is. Hij had vader nog moeder. Dat kon Jezus niet zijn, want hij had vader en moeder. Hij had geen begin der dagen, geen einde des levens. Er is slechts één die dat heeft, dat is God. Het was God die hier woonde in een theofanie. Zie, let op, koning van Salem. Nu, God heeft door de eeuwen heen geleefd door zijn volk. Het was God die in David was, die hem op de berg liet zitten als een verworpen koning en hem liet wenen. Diezelfde geest werd gemanifesteerd in Jezus, de zoon van David, die verworpen werd in Jeruzalem en weende. Jozef verkocht voor 30 zilverstukken, gehaald door zijn broeders, geliefd door zijn vader. Zat aan de rechterhand van Farao en niemand kon binnenkomen of komen door Jozef. En de bazuin blies en elke knie boog voor Jozef, een volmaakt type van Christus. Dat was de geest van Christus die leefde door deze mannen heen. Zie? Nu hier, toen Jezus stierf, was het God gemanifesteerd in vlees. God werd mens. In de wetten der verlossing was de enige manier waarop een mens de verloren nalatenschap van Israël kon verlossen, dat hij een bloedverwant moest zijn. Hij moest een naaste bloedverwant zijn, het boek Rut verklaart het prachtig. En hij moest een bloedverwant zijn, dus God moest bloedverwant van de mens worden, ten einde die mens bloedverwant van God kan worden. Als een mens wordt geboren, heeft hij een geest in zich, omdat het een geest van de natuur is. Het is een geest van de wereld. Het is een geest van de God van deze wereld. Hij is louter een nazaad van Adam. Een boom plant zichzelf voort. Het plantenrijk plant zichzelf voort. Dieren planten zich voort. Mensen planten zich voort. Zij zijn het bijproduct van de oorspronkelijke schepping. Kunt u het begrijpen? Nu, als een mens geboren wordt, wordt hij geboren met een geest van deze wereld in zich. Dat is de reden waarom hij wederom geboren moet worden. Want deze geest komt van de ontvangenis van vader en moeder, het welk de seksuele ontvangenis was en absoluut niet voor immer kon leven. Dus moet hij wederom geboren worden. En voordat hij dat kon doen, moest God neerkomen en een weg voor hem maken om wederom geboren te worden. Omdat hij geen weg had om zichzelf te verlossen, want hij was zonder hoop, zonder God, zonder Christus in de wereld verloren en vergaan. Er is niets dat hij kon doen om zichzelf te redden. Of hij nu een ogenpriester, een bisschop of een paus was, wat hij ook was, hij was net zo schuldig als de volgende. Dus was er iemand nodig die niet schuldig was om het te doen. En de enige die niet schuldig was, was God zelf. En God moest neerkomen en mens worden. En hij kwam in de vorm van Christus om de angel des doods vast te leggen, om de angel des doods eruit te nemen, om ons te verlossen. Dat wij niet door onze werken of door onze goedheid, wij hebben dat niet, maar door zijn genade gered konden worden. Dat ontvangen wij zijn leven in dit sterfelijke lichaam en nu zijn wij zonen en dochters van God en hebben eeuwig leven binnen in ons. We zijn zonen en dochters van God. Daarom Jezus, levend zijnde, en geen mens, het doet er niet toe hoe goed of hoe slecht hij is. Als hij deze aarde verlaat, dan is hij niet dood. Hij is ergens anders. Maar hij heeft een leven dat zal vergaan nadat hij in de hel voor zijn daden is gestraft. Maar toch moet dat leven ophouden. Er is maar één type van eeuwig leven. Nu, wij hebben dat behandeld. Als een mens een zondaar kan zijn en voor immer gestraft wordt, hij kan niet voor immer gestraft worden tenzij hij eeuwig leven heeft. Als hij eeuwig leven heeft, is hij gered. Zie? Dus is er maar één type van eeuwig leven en dat is Zoe, het leven van God. En hij kan niet vergaan. Maar de bozen zijn in een plaats, in afwachting, in kwelling, van een oordeel om geoordeeld te worden overeenkomstig de daden die in het lichaam geschied zijn op de laatste dag. Nu, maar wij, de zonden van sommige mensen gaan voor en uit en van anderen volgen zij. Nu, als wij onze zonden belijden, is hij rechtvaardig om ons te vergeven. Daarom zullen wij nooit het oordeel van God behoeven te ondergaan. Begrijpt u het? Kijk, Romeinen 8 vers 1. Er is nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die in Christus zijn. Die overgegaan zijn van dood in leven. Zie, wij hebben geen veroordeling en waren in Christus Jezus. Die niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Zie, hij die mijn woorden hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. En als ik in Christus ben aangenomen en Christus mijn oordeel nam en ik zijn verzoening voor mijn zonden accepteerde, hoe kan God mij oordelen? Hij heeft mij reeds geoordeeld toen hij Christus oordeelde. Daar ben ik vrij van oordeel. Dus als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan, zie. Maar nu, met de boze is het niet zo. Hij gaat in een plaats van kwelling. We weten dat dit waar is. De boze is levend. Hij is in een plaats van kwelling. Hij is in een plaats waar hij niet weet. Dat is hoe deze spiritisten en mediums deze geesten oproepen van de mensen die heen gegaan zijn. Een soort plezier. Ze trappen smerige moppen dingen als u er ooit iets van gezien hebt. Goed. Waarom? Kijk naar deze mevrouw Peppe. Voordat mijn artikel uitkwam over het wonder van Donnie Morton. Hoeveel lazen dat artikel? Ja, velen van u, zeker. En het is in Reader's Digest. Hebt u opgemerkt dat net daarvoor mevrouw Pepper optrad? De grootste spiritiste die de wereld ooit gekend heeft. 12 bladzijden werden aan haar verhalen bespreekt. En 50 jaar lang. Ze hebben haar over de hele wereld gehad en wetenschappelijk bewezen en alles. Dat zij absoluut spreekt met de doden. En de mensen komen op. Wat? Gods naam wordt niet één keer genoemd. Geen bekering, geen goddelijke genezing, niets daarover, zie. Het enige was dat deze mensen genoemd werden. Jan, ken je mij niet? Ik ben George, die op een zekere plaats was en ik deed zo en zo en zo en zo en zo. Herinner jij je die plaats waar we naartoe gingen en dit deden? Zie, dat is alles wat zij weten. Ze zijn heen gegaan, overgegaan. Er is voor hen niets overgebleven, een oordeel. De wijze waarop de boom overhelt, dat is de wijze waarop die valt. En de toestand waarin u sterft, dat is de reden waarom ik het met het bidden voor de doden niet eens ben, zie. De tussenkomst van gebeden of gemeenschap, de heiligen enzovoort. Volgens Gods woord kan het niet. Het is geen goed om voor iemand te bidden nadat zij zijn heen gegaan. Het is afgelopen met hen. Ze passeerden de lijn tussen genade en oordeel. Ze gingen of naar genade of weg van genade. Jezus zei het in Matthäus, het 16e hoofdstuk. Hij leerde dat. Het 16e hoofdstuk van Marcus is het, geloof ik. De rijke man en Lazarus. Niemand kan deze kloof overbruggen en het zal hem nooit overbruggen. Daar bent u er, zie. Dus dat maakt het vast. Nu, maar toen Christus stierf, moest alles getuigen dat hij de Christus was. Laten we nu naar onze vraag gaan. Het eerste was dat de sterren weigerden te schijnen. De zon ging onder. De maan wilde haar licht niet geven. De aarde braakte haar rotsen uit bij zijn dood. En hij ging en predikte tot de zielen die in de gevangenis waren, die zich niet bekeerd hadden bij de langmoedigheid in de dagen van Noach. Hem moesten zij erkennen. Kijk daarnaar. En als er hier vanavond toevallig een zondaar is, denk daar een minuut over na. Op een dag zult u van dit evangelie dat u nu hoort prediken moeten getuigen. Ergens zult u uw knie buigen. Ongeacht wie u bent. Het mogen 10.000 jaar later zijn. Het mag misschien pas aan, in de morgen zijn. Wanneer het ook is, u gaat ergens buigen. En u gaat ditzelfde evangelie horen dat het nu tot u is gepredikt. Maar nadat deze zielen in de gevangenis waren, die zich niet bekeerden, toen Henoch en die allen predikten en Noach, en vanwege de langmoedigheid van God zoals het nu is, wachtend op die komende tijd, en Noach en Henoch en zij allen predikten en de mensen lachten om hen en maakten lol over hen, en ze waren in het gevangenhuis. En Jezus ging en predikte tot de zielen die in de gevangenis waren. Hij getuigde, de hemelen getuigde dat hij het was. De aarde getuigde, hij was het. De hel getuigde, hij was het. De Bijbel zegt, David, vele jaren geleden in de psalmen. Goed bedoel, lees u de psalmen als u daar wilt. Psalm 16, vers 10. Want u zult mijn ziel in het dodenrijk niet verlaten, nog zult gij uw heilige verderving laten zien. Leed hetzelfde, broeder, waar Petrus predikte in Handelingen, het tweede hoofdstuk, het 27e vers. Omdat gij mijn ziel niet aan het dodenrijk zult overlaten, nog uw heilige ontbinding doen zien. Lees twee versen daarboven, broeder, dan hebt u het verband ervan. Want David zegt van hem, ik zag de Heere te allen tijden voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou. Daarom is mijn hart verheugd en mijn tong verblijd. Ja, ook mijn vlees zal nog een schuilplaats vinden in hopen, omdat gij mijn ziel niet aan het dodenrijk zult overlaten, nog uw heilige verderving doen zien. Lees nu het volgende vers. U hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. Ja, merk op. Nu, mijn Jehovah's getuige vriend, ik zou u graag daarover wat willen vragen. Zie, als de hel een plaats is, Hades, Sheol, of hoe je het ook noemen wilt, als dat ophoudt bij het graf, waarom zei hij dan, hij zal mijn ziel in de hel niet verlaten, nog uw heilige toestaan verderving te zien? Hoe staat het daarmee? Zie, hier was zijn lichaam in het graf, en zijn ziel was in de hel, levend, predikend. Hoe staat het daarmee? Hij was weer in zijn theofanie. Zijn ziel was daar met die mensen die ook in een theofanie waren. En hij getuigde tot hen dat zij zich niet bekeerd hadden in de tijd van langmoedigheid. Met andere woorden, hij klopte op de deur en toen de deur open waren, zei hij tegen al die zielen die zich bekeerd hadden, ik ben het zaad van de vrouw. Ik ben degene die Henoch hier, daar in het paradijs, een andere plaats, vlees nooit die drie plaatsen, de plaats van de boze, de plaats van de rechtvaardige en de hel zelf, zie. Het is evenals een drie-eenheid van de hemel, zoals Vader, Zoon en Heilige Geest. Net als de drie-eenheid van het beest, de valse profeet, het beest en het merkteken van het beest. En het alles betekent, het is alles in een drie-eenheid. Drie-eenheid maakt één geperfectioneerd, één is perfect. U bent volmaakt, één in drieën, ziel, lichaam en geest. Water, bloed en zenuwen. Zie, wat u ook bent, u moet er drie nemen om tot één volmaakte te komen. Neem een driehoekig stuk glas en zet de zon erop. U hebt een volmaakte regenboog. Zie, alles. U moet er drie hebben om één volmaakte te krijgen. En u vergeet niet dat toen hij stierf, hij eerst ging prediken tot de zielen die in de gevangenis waren. Die in de gevangenis waren en getuigden dat hij het zaad van de vrouw was. Hij was degene die Henoch zag komen met tienduizenden van zijn heiligen. Hij moest getuigenis afleggen van de schriftplaatsen die waren gepredikt door Noach en door Henoch en door de rechtvaardigen, dat hij die was. Alles moest hem erkennen. Toen daalde hij af in de hel en ontving de sleutels van dood en hel van de duivel. En hij kwam terug naar boven in het paradijs en bracht Abraham, Isaac en Jacob en al de rechtvaardigen. En zij stonden op, Matthäus 27, en zij kwamen uit het graf en verschenen in de stad en verschenen aan de mensen op straat. Halleluja. Daar bent u er. Nu, maar zijn lichaam, terwijl zijn ziel hier ginds aan het getuigen was tegen de verlorenen, hier beneden de sleutels afnemend van de duivel en terugkomend in Abraham en Isaac meenemend, lag zijn ziel was daar bezig dit te doen en zijn lichaam lag in het graf. Dat is de reden waarom Jezus zei, de mensen zeggen, wel waarom zegt Jezus, 3 dagen en ik zal het opwekken. Na 3 dagen zal ik opwekken. Hij stierf op vrijdagmiddag en werd opgewekt op de zondagmorgen. Maar let op, het was binnen 3 dagen, als je het woordenboek zou nemen. Want hij wist dat David onder de zalving van de Heilige Geest, zei, Ik zal mijn heilige geen verderving laten zien. Hij wist dat dit op hem betrekking had. Hij wist dat hij daarmee bedoeld werd. Hij was Gods heilige. En hij wist dat ontbinding optreedt in 72 uur. Ergens binnen die 3 dagen kwam hij daar weer uit, omdat de schriften niet gebroken kunnen worden. En elke belofte daarin heeft betrekking op mij en u. Het is voor ons. Hij zei, vernietig dit lichaam en ik zal het in 3 dagen opwekken. Want hij zei zelfs, ik zal mijn ziel in de hel niet laten, nog mijn heilige verderving doen zien. Hij wist dat in 3 dagen dat lichaam eruit zou komen. Hij bleef daar niet de volle 3 dagen. Nee, meneer. Zeker niet. Hij bleef slechts van vrijdagmiddag tot zondagmorgen. Niet één cel van dat lichaam kon verdorven worden. En hij was dood en gebalsemd en gewikkeld in doeken en gelegd in een graf. In dat hete moerassige land. Slechts een paar uren en hij zou gaan verderven. Je begint te versterven, weet u, zijn lichaam, zijn neus valt in en zo verderf zet in dat hete, vochtige land. En het zou zijn gaan verderven, omdat het een lichaam was. Maar hij wist, voordat die cel tot verderf overging, dat God door David, de profeet, zei, ik zal mijn heilige geen verderving laten zien. Hoe nam hij het woord van God en leefde daardoor? Nu, elk van die beloften daarin, die betrekking op hem hadden, God vervulde elk van hen. En elke belofte die betrekking heeft op de gelovigen, zal God vervullen. Amen. Rust gewoon in de zekerheid dat het de waarheid is. Amen. Dus zijn ziel, denkt u dat het... Nee, neemt u me niet kwalijk. Waar was Jezus' geest gedurende de 3 dagen dat zijn lichaam in het graf was? Zijn geest was in de hel. Daar, in de lagere regionen. En hij stond op. En ik zou er hier een kleine bewering aan toe willen voelen die u heel wat zou kunnen helpen. Toen hij opstond uit de dood. Was hij absoluut nog niet klaar met het werk der verlossing. Zo is het. Hij moest de hele zaak schoonmaken. De prijs was betaald. Maar, die verschrikking van de hel, die verschrikking van het graf. En hier... Toen hij stierf, ging hij gewoon door. Hij hield nooit op met werken toen hij stierf. Hij bleef prediken. Excuseer mijn onbescheiden handeling, veronderstel ik. Maar hij hield nooit op. U zult nooit overlijden of ophouden. Uw lichaam mogen voor een poosje rusten. Maar God zal het opwekken. Hij beloofde dat hij het zou doen. Maar u kunt even min verderven dan God verderven kan. Zo is het. Kijk, nadat hij dood was. Dood voor de discipelen. Hij was in slaap. Dat was hij. Ze legden hem te slapen. Zoals hij zei over Lazarus. Ik zal hem gaan opwekken. God moest hem wakker maken. Kijk, hij ging regelrecht door. Hij ging door met prediken. En hij predikte hier tot de zielen in de gevangenis. Ging regelrecht door naar de hel. Nam de sleutels van de duivel. Kwam direct weer naar boven en predikte weer in het paradijs. En stond op de 3e dag weer op. Bezocht zijn discipelen gedurende 40 dagen. En aan het einde van de 40e dag voer hij regelrecht op. Omdat alles rondom ons, het bijgeloof en al het andere, hij sneed alle bijgeloof af, alle twijfel, en maakte een gebedslijn van de aarde naar de heerlijkheid in zijn hemelvaart. Hij ging omhoog en plaatste zich aan de rechterhand van zijn majesteit. Overwinnaar, de grote overwinnaar. Definitief. De dood kon hem niet houden, de hel kon hem niet houden, de aarde kon hem niet houden. Toen hij hier op aarde was, werd hem... Hij ging naar de laagste stad en naar de laagste mensen en hem werd de laagste naam gegeven. Dat is wat de mens hem gedaan had. Hij ging naar Jericho, de laagste stad. De kleinste man moest in een boom klimmen om op hem neer te kijken. Daar plaatste de mens hem. Hij was een voetwas jongen, de slechtste baan die gegeven kon worden. Hij werd de geringste en werd genoemd met de minder waardigste naam die gegeven kon worden. Beelzebub, de vorst der duivelen. De mens gaf hem de laagste naam, de laagste plaats en zond hem naar de laagste regionen van de laagste hel. God wekte hem op en zond hem naar de hoogste hemel. En gaf hem een naam boven alle namen. Halleluja. Wel, hij moest er wel overheen gekeken hebben om de hemel te zien. Uw troon is verheven boven de hemelen des hemels. En de grootste naam die ooit genoemd werd in de hemel en op de aarde moet zijn, die is met hem verbonden. Dat deed God voor hem. De mens maakte hem de geringste, God maakte hem de hoogste. Daar was hij, van de laagste tot de hoogste. Hij werd de laagste, opdat hij ons op zou brengen tot de hoogste. Hij werd ons, opdat wij door zijn genade hem zouden worden, zonen van God. Daarom ging hij, amen. Geprezen zij zijn naam. Hij maakte een weg, zodat wij op zekere dag ook kunnen komen. Omdat ik leef, leeft gij ook. O, geen wonder. Wanneer de mens dat visioen treft, er is hier nog nooit een mens geweest die het zou kunnen verklaren. Men heeft zelfs geprobeerd om het te verklaren, terwijl men het verstand had verloren. Dit grote lied, o liefde Gods, hoe rijk en zuiver, hoe grondeloos en sterk. Dat laatste vers, of ik geloof het eerste vers is, als wij met inkt de oceaan zouden vullen en was de lucht van perkament gemaakt. Weet u waar dat gevonden werd? Geschreven op de muur van een krankzinnige gesticht. Niemand kan ooit die liefde van God verklaren. O, het kan nooit verteld worden wat hij voor ons deed. Maar hoe zou je één verdienste daarnaast kunnen plaatsen? Het is zijn genade van het begin tot het einde. Ik was verloren en het was met mij gedaan. En ik was hulpeloos, niets goeds, niets daarvan. En hij kwam door zijn genade en redde ons. O, dat is mijn Heer. Dat is zijn liefde, dat is zijn goedheid. Nu, we hebben nog ongeveer 7 minuten en ongeveer 15 vragen. Denkt u dat het juist is voor vrouwen om persoonlijk werk buiten de gemeente te doen? Ja, dat is even een vraag, wel geen schriftelijke vraag. Zeker geloof ik dat. Ja, meneer. Wij zijn allen medewerkers. Vrouwen hebben hun plaats en zeker doen zij dat. Ja, zeker. Gewoon al het persoonlijke werk doen dat u kunt en God zal u ervoor zegenen. Goed, laten we nu zien. Verklaar alsjeblieft de drie-eenheid. Hoe kan de zoon aan de rechterhand van de vader zitten, pleitend tot de vader, als zij niet twee personen zijn? Wel, geliefde vriend, dat is een openbaring. Als Jezus zei, ik en mijn vader zijn één, hoe kunnen zij dan twee zijn? Zie, nu, zij zijn geen twee. Een vrouw zei eens tegen mij toen ik dat aan het verklaren was, u en uw vrouw zijn twee, en toch bent u één. Ik zei, maar God en de zoon is wat anders. Zie, ik zei, ziet u mij? Ja, ziet u mijn vrouw? Nee. Ik zei, dan is het bij vader en zoon anders. Jezus zei, als u mij ziet, dan hebt u de vader gezien. Zie, dus de vader en de zoon, de vader was de almachtige Jehovah God, wonend in een tabernakel, Jezus Christus genaamd, die de gezalfde zoon van God was. Jezus was een man. God is een geest. En geen mens heeft ooit God gezien, maar de enige geborene des vaders heeft hem verklaard. Hij, zijn persoonlijkheid, zijn wezen, zijn godheid, wat hij ook was, hij was God. Hij was niets minder of niets meer dan God. Toch was hij een mens. Hij was een mens, een huis waar God in woonde. Zo is het. Hij was Gods woonplaats. Nu, als u daar een paar schriftplaatsen over wilt, broer Neville, wilt u Marcus 14, vers 62 voor mij opzoeken? En zuster Wood, wilt u mij Efeze 1, vers 20 geven? Heeft iemand anders een Bijbel? Wel, steek uw hand op. Zuster Arnold, hebt u daar een? Goed, zoek dan voor mij Handelingen 7, vers 55 op, zuster Arnold. Goed. Broer Neville, Marcus 14, 62, broer Neville, goed, lees. Goed, hebt u het, broeder Neville? Lees nu. En Jezus zei, ik ben het, en gij zult de zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand der kracht, en komende in de wolken des hemels. Goed, nu. Let op de eerste zin daar. Jezus zei, ik ben. Ik ben het, ik ben. Wie was de ik ben? Er is nooit een mens geweest in de hele wereld die dat kon uitleggen. Zelfs u die de woorden, boeken enzovoort leest. Er is nooit een mens geweest die kon uitmaken. Het is JVHU. En zelfs de Hebreeuwse geleerden konden het nooit uitspreken. Dat brandende bosje daar op die dag, toen hij een ontmoeting met Mozes had, was het JVHU. Dus spraken zij het uit als Jehovah. Maar het is geen Jehovah, JVHU. Ziet u, niemand weet het. En u zegt, wel, Mozes kon er niet achterkomen. Hij zei, wie kan ik zeggen? Hij zei, zeg, ik ben, heeft u gezonden. Ik ben, nu let op, ik ben is een tegenwoordige tijd. Niet ik was of ik zal zijn, ik ben. Nu, hij zei, dit zal een gedachtenis zijn in alle geslachten. Ik ben. Nu kijk naar Jezus die daar op die dag van het feest stond. Ze zeiden, nu wij weten wij dat u gek bent. De juiste betekenis ervan is, u bent krankzinnig. Gek is krankzinnig. Wij weten dat u krankzinnig bent. U bent een Samaritaan. U hebt een duivel. Johannes het zesde, zo'n hoofdstuk. En hij zei, nu u zegt dat u Abraham gezien hebt. En u bent een man van nog geen 50 jaar. Hij kan er een beetje oud voor zijn lichaam, voor zijn leeftijd hebben uitgezien. Maar hij was nog maar 30. Maar zijn werk... Ze zeiden, u bedoelt dat u een man bent van nog geen 50 jaar oud. En u zegt dat u Abraham gezien hebt. Wij weten nu dat u gek bent, zei u. Hij zei, voor Abraham was, ben ik. Ik ben. Hij was de grote, ik ben. Hier vertelt hij weer aan deze Joden. Zie, ik ben. En als u mij ziet komen... Aan de rechterhand der kracht. Klopt dat? Lees dat nog eens, broeder. Als gij de zoon des mensen ziet komen aan de rechterhand der kracht. En komende op de wolken des hemels. Lees nu wat u, zuster Boet. Ja, mevrouw. Die hij wrocht in Christus toen hij hem opwekte uit de dood. En hem plaatste aan de rechterhand in hemelse gewesten. Goed, lees het u, zuster. Zie, het is precies hetzelfde. Maar hij, vol zijnde van de Heilige Geest en de ogen naar de hemel houdende, zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. Nu ziet hij. God kon geen grote rechterhand hebben. En Jezus staande aan zijn rechterhand. De rechterhand betekent de autoriteit. Ziet hij? Zoals bijvoorbeeld wanneer ik de volle heerschappij over de gemeente had, of ik was opziener van een of ander soort en broeder Neville nam mijn plaats in, dan zou hij mijn rechterhand zijn, zie. Dat betekent, hij zou aan mijn rechterhand zitten. Nu, Jezus is aan de rechterhand van de kracht. Hij zegt hier in Efeze, als hij het verklaart, hij staat aan de rechterhand van de kracht. Alle machten in hemelen en op aarde. Hij zei dit na zijn opstanding, is in mijn handen gegeven. Ik heb alle macht in hemelen en op aarde. Ga daaromheen en onderwijs alle volken. Hen dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Lerende hen alle dingen te onderhouden die ik u bevolen heb, zie. Ik ben altijd met u tot het einde der wereld. Alle macht in hemel en op aarde. Maar als er daarboven een God is naast hem, is hij krachteloos. Zie, er kon geen andere God zijn. Al de krachten van de hemel en aarde liggen in zijn hand. Dus je ziet, hij staat aan de rechterhand, zoals de persoon de vraag stelde. Betekent niet, nu kijk, het lichaam, God is een geest. Hoeveel begrijpen dat? Zeggen amen. God is een geest. Jezus is een man. En Jezus was God vlees gemaakt. Jezus was, wij zouden nooit God kunnen zien. Hij is een geest, ziet u? U kunt geen geest zien. Niemand heeft ooit God gezien. Niemand kon God zien. En laat mij dit zeggen, u hebt mij nooit gezien. U hebt mij in heel uw leven nooit gezien. En u zult mij nooit zien. Zo is het. U ziet dit lichaam dat deze persoon verklaart, die hier binnenin is. Nu, dit lichaam heeft geen eeuwig leven, maar de geest heeft eeuwig leven. Dit lichaam zal teruggaan. Maar het zal weer tevoorschijn komen in zijn gelijkenis, net als een tarwekorrel de grond ingaat. Het christendom is gebaseerd op opstanding, geen verplaatsing, opstanding. Dezelfde Jezus ging naar beneden, dezelfde Jezus kwam terug. Als u sterft met rood haar, komt u terug met rood haar. En als u sterft met zwart haar, komt u terug met zwart haar. Ziet u, het is een opstanding. Als u gaat eten, dat vroeg ik de dokter niet lang geleden. Ik zei, hoe komt het? Dat toen ik 16 jaar oud was, telkens als ik eet, vernieuw ik dan mijn leven. Hij zei, dat klopt. U brengt cellen binnen, telkens. Het voedsel maakt bloedcellen. En die bloedcel maakt dat u sterker wordt. Zo leeft u. Dan moet er iedere keer iets sterven om u te laten leven. Elke dag sterft er iets als u vlees eet, stierf de koe of wat u ook eet. En de wis stierf of de tarwe stierf om het brood te maken. De aardappel stierf. Dat maakt de aardappelen en elke vorm van leven. U kunt alleen maar leven door een dode substantie. En u kunt alleen maar eeuwig leven omdat iets stierf. Jezus. Niet omdat u zich bij de kerk aansloot. Niet omdat u gedoopt werd. Niet omdat u het christendom beleed. Maar omdat u het leven van Jezus Christus aannam. Het bloed dat voor u vergoten werd. En u nam hem aan als uw persoonlijke zaligmaker. Nu, let op. Ik vraag dit. Ik wil u dit vragen. Kijk hier naar. Het is prachtig. Misschien heb ik het hier al eerder onderwezen, ik weet het niet. Als je overal predikt, vergeet je wat je zei in zekere plaatsen. Maar waarom is het dan... Nee, ik geloof, zuster Smith. Ik weet niet of ik broeder Vlieman zo lang terug al kende of niet. En Trafine, ik herinner mij haar toen ze een klein meisje was. U herinnert zich mij. Toen ik een beetje... kort was, zwaar gebouwd, zwart golvend haar. Ik was gewoon te boksen. Oh, ik dacht dat ik in de wereld een belangrijk man was. Oh, dacht ik, er is niemand die mij zou kunnen verslaan. Oh, nee meneer, maar ik kwam daarmee bedrogen uit, zie. Maar nu, ik dacht gewoon, ik dacht, als je dat ding op mijn nek zou zetten, dan zou ik er de straat mee aflopen, zeker. Oh, dat maakte ik me niet druk over. En elke keer dat ik had, werd ik steviger en steeds maar sterker. Telkens, wanneer ik nieuw leven tot me nam, ik had kool, aardappelen en bonen en vlees, net zoals ik vandaag doe. En ik werd steeds maar sterker en steviger. En toen ik ongeveer 25 jaar oud werd... Ik eet nu beter dan toen. U allen die mij kent, weet dat. Ik kan nu beter eten, wij allemaal. Maar waarom is het dan, broeder Egan? Als ik steeds beter voedsel eet. Meer ervan. Betere vitamine en alles. En hoe meer ik eet, ik toch langzamerhand minder word. En nu kom ik als een oude man met gebogen schouders, kaalhoofdig en grijswordend, en met rimpelige handen, mijn gezicht wat ingevallen, mijn schouders neerhangend. 'S morgens is het moeilijker om op te staan en... Oh my. Waarom is dat? Als ik mijn leven iedere keer vernieuw, als ik eet, hoe komt dat dan? Als ik water uit een kruik in een glas schiet en het is half vol en het begint dan steeds maar te zakken in plaats van te stijgen. En hoe meer ik erin giet, des te sneller gaat het zakken. Daar heb je het. En u zou het niet wetenschappelijk kunnen bewijzen als u het moest. Dit boek is het enige dat God aangewezen heeft. Het is een beschikking. God zag ons komen. U oudere mannen en u oudere vrouwen. Misschien zijn sommige van u mannen en vrouwen heen gegaan. Daar behoeft u zich niet om te bekommeren. Halleluja. Zij zijn slechts achter het gordijn ginds. Wachtend, absoluut. En zij verlangen ernaar om weer met u te zijn. Zo is het. Zeker zijn ze dat. Zij verlangen om weer tezamen te zijn. De Bijbel zegt dat ze zo zijn. De zielen onder het altaar roepend, Heer, hoe lang? Zie. Ze zijn niet in hun juiste staat. God maakt ons nooit uit engelen. Hij maakt ons mannen en vrouwen. Wij zullen altijd mannen en vrouwen zijn. Omdat wij een voortbrengsel zijn van Gods eigen intelligentie. Wij kunnen altijd mannen en vrouwen zijn. Maar wat doet het? Zie, misschien denkt u dat toen u naar het altaar riep, u en uw echtgenoot, en zei dat we elkaar zouden nemen om een wettig getrouwde vrouw te zijn en tezamen te leven in een heilige staat van het huwelijk, en de genade van God enzovoort en heel het getuigenis dat u gaf, en de gelofte die u aflegde. Het eerste weet u, dat beide van u beginnen op te merken, is dat hij recht was, en het haar glanzend, en mama met haar mooie bruine ogen of blauwe ogen of wat het was, en oh, wat keek u naar haar, oh, u wandelde naar buiten en keek naar papa. Nu, recht en die schouders naar achteren. En na een poosje beginnen ze af te hangen. Mama krijgt grijze haren, reumatiek begint enzovoort. En na een poosje, daar ging zij, of daar ging hij. Wat was het? Toen God u daar zag staan, zei hij, dat is het. Dat is de wijze waarop ik het wil. Goed dood, kom maar. Maar je kunt ze niet nemen. Totdat ik het toesta. Oh, ik denk aan Job. Ja. God zag neer. Job wist dat God hem lief had. En let op, hij kan u niet nemen. Hij zei, hij is in uw handen, maar raak zijn leven niet aan. En dan, het eerste, weet u, beginnen de schouders neer te hangen en na een poosje was u heen gegaan. Wat was er gebeurd? Nu, in de opstanding zal er niet één ding zijn dat de dood symboliseert. Er kan niet één ding zijn dat deze aarde symboliseert van... Wat? Zie, u kwam tevoorschijn door de wil van God. U had leven. Dan zet de dood in en neemt u weg. Hetzelfde voedsel en alles eten, hetzelfde soort water drinken, alles. Maar de dood zet in. Maar de foto is al genomen.
Halleluja.
Halleluja. In de opstanding zult u weer levend zijn. En er zal geen dood zijn of iets dat op dood lijkt. Of ouderdom of kreupelheid of zoiets. Onsterfelijk, wij zullen staan aan zijn gelijkenis. Voor immer volmaakt. Halleluja. Oh, dat zou iedereen laten juichen. Speciaal als u mijn leeftijd krijgt. Mijn leeftijd is, geloof ik, wanneer je eraan denkt, meer dan ooit. Je bent gewoon op die middelbare leeftijd, zie je. Je begint je af te vragen, wat is er allemaal aan de hand? Wat heb ik gedaan? Ik kijk hier terug en ik denk, oh mijn goedheid, wel, waar is hij naartoe gegaan, heer? Hier ben ik, 48 jaar oud, nog 2 jaar en ik ben de helft van 100. Moe. Kijk slechts naar die weinige zielen die ik heb gewonnen. Ik wil er miljoenen en miljoenen meer winnen. God help mij. Ik schaam mij zelfs om thuis te komen voor een vakantie. Ik denk, oh, De oogst is rijp en de arbeiders zijn weinig. Miljoenen in zonde en schande sterven elke dag. Luister naar hun roep. Ik ga dan s'avonds naar bed en hoor die arme kleine heidenen ginds in het land schreeuwen. Hoe ze met duizenden komen en aan mij trekken. En daar buiten op het vliegveld staan, waar men de soldaten moest gebruiken om hen tegen te houden. Alleen maar om het verhaal van Jezus Christus te horen. En hier kunnen we smeken en adverteren in de krant en al het andere. En de allermooiste zitplaatsen voor hen hebben. De beste ontvangst met mooi gezang. Dan komen ze en... Oh, wel, ik geloof dat het wel goed was. Maar het behoort toch niet tot mijn geloof. Dan afgezien van... Oh my, dacht ik, hoe lang kan dat duren? Het is niet in de haak. En hier smijten we honderden miljoenen tonnen voedsel in de vuilnisbak. En die mensen zouden het graag ontvangen. En ze zijn schepselen van de aarde, net als wij. Maar, wel, dat kan zo niet te lang duren. Goed, nu, wie is de vader? De vader en de zoon zijn één. Let op, in 1 Johannes 5 en 7 staat... Er zijn drie die getuigen in de hemel. De vader, het woord, het welk de zoon is... En de Heilige Geest, deze drie zijn één. En er zijn drie op de aarde die getuigen het welk zij in water, bloed en geest. Dat zijn de drie elementen die uit het lichaam van Christus kwamen. Zij doorstaken zijn zijde en er kwam water uit en er kwam bloed uit. En in uw handen beveel ik mijn geest. Daar bent u, dat zijn de drie elementen. Deze drie zijn niet één, maar ze zijn tot één. Tot één punt of doel. Vader, Zoon en Heilige Geest. 1 Johannes 5 en 7 zegt, deze drie zijn één. Vader, bloed en geest zijn tot één. Niet één, maar tot één. Dus de Vader, en het enige dat het lichaam kon doen, toen God zichzelf kon zien, dat door de straf waar dit lichaam doorheen ging, daar de afsnijding is, precies daar zit hij, daar ziet hij dat bloed staan tussen hem en het oordeel. Hier is zijn woord dat zei, ten dagen dat gij daarvan eet, op die dag zult gij sterven. En hier zei Jezus... Maar ik nam hun plaats in. Zie, ik nam hun plaats. Herinnert u zich mijn verhaal onlangs op een avond... waar ik het visioen zag van die vrouw die werkelijk slecht was daar in de zaal? En ik veroordeelde haar en ik zei... Zie, waarom blaast u die plaats niet op? Toen toonde hij mij dat, zie. En ik liep naar haar toe en vertelde haar wat er gebeurd was. Nu, dit is mijn laatste vraag. Gelooft u overeenkomstig de schriften... dat de Joden Christus zullen aannemen... net voor de opname van de gemeente? Ik geloof werkelijk... dat de opname van de gemeente, dit is mijn eigen mening, zie. En als we tijd hadden, zouden we het doornemen, maar het is nu na negenen. Kijk, ik geloof dat de Joden Christus zullen ontvangen bij zijn tweede komst. Nu bedenk, opdat de persoon dit zou weten. Onze ogen werden verblind, of hun ogen werden verblind, opdat wij ons gezicht zouden ontvangen. Iedereen weet dit, de schriften spreken er wat klopt dat. Paulus vertelt ons dat de Joden werden verblind, opdat wij Christus zouden kunnen ontvangen. Zie. En wij zijn de wilde olijfboom, die door aanneming in de boom is ingeënt. Nu, hier is mijn mening. Ik geef u slechts mijn vraag, maar denkt u? Zie. Nou, hier is de wijze waarop ik denk dat het zal plaatsvinden. Ik weet het niet. Wat het ook is, ik ben er zeker van dat door Gods genade en zijn barmhartigheid wij daar zullen zijn. Zie, door zijn genade. Hoe het ook is. Ik mag er niet in staat zijn om het uit te pluizen, maar hier is wat ik denk. Ik geloof dat wij in de eindtijd zijn. Ik geloof dat het tijdperk der heinderen nu aan het aflopen is. Ik geloof dat wij aan het slot zijn. En nu de Joden. Hier zijn twee dingen waarvoor de Joden altijd onrecht aangedaan is. Zij waren blind. Zij konden het niet zien. En omdat de heidenen voor één ding, dikwijls... Ik sprak met de Jood in Benton Harbor, zuster Smit. En weet u wat hij tegen me zei? Daar, in een van die Israëlische plaatsen. Deze vraag over de genezing van een blinde man. En hij zei... Je kunt God niet in drie stukken snijden en hem aan een Jood geven. Hem vader, zoon en heilige geest maken. Hij zei, je kunt dat bij een Jood niet doen. Wij zijn geen afgoden, Tinas. Hij zei, wij geloven in één God. Zie, en u gaat God tot drie maken. God de vader, God de zoon en God de heilige geest. U verblindt daar zeker niet een Jood mee, omdat hij beter weet. Hij weet beter dan dat. Dat zou u tot een afgodendienaar maken, zo zeker als afgoderij is. U hebt drie goden. U moet ze tot dezelfde God maken. Dat zijn geen drie goden, het zijn drie ambten van dezelfde God. Zie, God diende in het vaderschap, hij diende in het zoonschap. En hij dient nu in de bedeling van de Heilige Geest. Het is één en dezelfde God. Dat is de reden waarom ons opgedragen werd om te dopen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Omdat niet in de naam, niet namen... Niet in de namen of in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest, maar in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Zie, herken het diezelfde God die Christus is. Zie, dat is degene die het is. Het kan niet op een andere manier, zie. En de schrift, en als onze openbaring dan verkeerd is, dan onderwezen Petrus en de rest van de apostelen de verkeerde zaak, omdat elk persoon in de Bijbel werd gedoopt in de naam van de Heer Jezus Christus. En niet één persoon werd ooit gedoopt in Vader, Zoon, Heilige Geest. Het is een katholieke leerstelling. Ik kan het u bewijzen met hun eigen woorden en hun eigen woordenboeken en alles. Het is een katholieke belijdenis en geen Bijbelse leer. En niemand, zelfs de koning van Engeland, werd gedoopt in de naam van Jezus Christus. Ongeveer 600 jaar na de dood van de laatste apostel. Toen het zelfs nog geen Engeland genoemd werd. Het werd Engeland genoemd. Daar komt de naam vandaan. Hij werd gedoopt in de naam van Jezus Christus. Wat hem bekeerde was een kleine mus. Als ik kan denken, niet Sint-Angelo, wat was zijn naam nu? Agadabus. Sint-Agadabus, geloof ik dat het was. Ik ben er niet zeker van die naam nu. Maar hoe dan ook, hij ging daarheen en zij hadden enige van die... Zij noemden hen engelen, omdat het volk en de Assyriërs enzovoort donker gekleurd waren. En deze Engelsen hadden lang, wit, gekruld haar en blanke huid, Angelsaksen weet u, met blauwe ogen. En ze zeiden, ze zagen eruit als engelen, dus noemden zij het Engelland. En de dienstknecht van de Heer ging erheen en predikte tot hun koning. En zij zaten bij een grote open haard. Niet lang geleden las ik de geschiedenis ervan. En een vogeltje vloog in het licht en ging er weer uit. En de koning stelde de vraag, waar kwam hij vandaan? En waar ging hij naartoe? Ziet hij? Hij kwam in het licht en wij zagen hem en hij ging terug in de duisternis. Is dat niet de wijze waarop een mens gaat, zei hij. Maar wat was hij voordat hij hierin kon komen, zei de prediker. Zie, en dat troof de koning. En de volgende morgen werd hij en zijn huishouding gedoopt in de naam van Jezus Christus. Zo is het. Wat dan? De eerste mens die ooit werd besprenkeld, of in ieder geval gedoopt, in de naam van de Vader, Zoon, Heilige Geest, was in de katholieke kerk. De eerste besprenkeling die ooit plaatsvond was in de katholieke kerk. De eerste begitting die ooit plaatsvond was in de katholieke kerk. De protestantse kerk doopte altijd in de Bijbel, deden de apostelen het door onderdompeling in de naam van Jezus Christus. Overal vindt maar één plaats waar zij het anders deden zien. In deze grote tijd kunnen de Joden niet... En ik vroeg die rabbi, ik zei, rabbi, zou het moeilijk voor u zijn om de profeten te geloven? Hij zei, ik geloof de profeten. Ik zei, wat bedoelt hij in Jesaja 9 vers 6 met een zoon is ons geboren? Van wie sprak hij? Hij zei, hij sprak over de Messias. Ik zei, zal dan de Messias geboren worden? Ja, hij zou geboren worden. Ik zei, als hij dan geboren moet worden, zal hij een moeder hebben? Ja, zei hij, moet een moeder hebben. En hij moet ook een vader hebben, zei hij. Ik zei, absoluut. En zou het dan moeilijk voor u zijn om te geloven dat dat niet zo... Dat God, die grote Jehovah, die de Rode Zee opende, niet deze baby zou kunnen laten geboren worden door onbevlekte geboorte? Zie, daar stond hij. Hij zei, maar u kunt hem niet tot drie goden maken. Ik zei, hij is geen drie goden. Ik zei, welke verhouding zal de Messias tot God hebben? Hij zei, hij zal God zijn. Ik zei, nu begrijpt je het. U hebt het nu verstaan. Hij is God, dat is juist. Toen probeerde hij mij te vertellen, wel, deze man was een dief. Deze Jezus van Nazareth was een dief. Ik zei, Rabbi, hoe was die dan een dief? Wel, zei hij, uw eigen geschriften zeggen dat hij op de Sabbatdag het korenveld inging en het koren nam. Ik zei, nu, Rabbi, u weet beter, kent meer over de schrift dan dat. Uw eigen schrift zegt dat het wettig was. Het is wettig voor een mens om te gaan en zoveel koren te eten als hij wil, maar niet om het in zijn zak te steken en het weg te nemen. Uw eigen wet, Rabbi. En daar stond hij een poosje. Hij geloofde het, omdat hij getuigde. Hij zei na een poosje, wel, wat was de oorzaak dat de ogen van Johannes? Hij zei, hoe deed u dat? Ik zei, in de naam van Jezus Christus. Hij wist het niet en zei, wel, je kunt God niet in drie stukken snijden. Ik zei, hij was de Jehovah gemanifesteerd in menselijk vlees, Rabbi. Dat is wat hij was, hij was Jehovah in het vlees. Zijn eigen menselijke naam, dat was de verlossingsnaam, omdat er onder de hemel geen andere naam gegeven is waardoor een mens gered kan worden, alleen door die menselijke verlossingsnaam, de Heere Jezus Christus. Zo is het, hij was God, hij is God, hij zal voor altijd God zijn. Dat is helemaal juist, de Heere Jezus Christus. Nu, ik geloof dat de heidengemeente spoedig de voltooiing van het lichaam van de heidengemeente de deuren tussen... Jezus zei in Matthäus 24, ik zal die ene schriftplaats eventjes doornemen. Hij zei, zij zullen de muren van Jeruzalem vertreden totdat de heidenbedeling geëindigd is. Let nu op. Het werd door onze Heer Jezus in Matthäus 24 gegeven dat de Joden uit het beeld genomen zouden worden. Daniel zei er ginds in die oude profeten dat er nog 70 weken zullen worden toegestaan aan de Joden. En dat de Messias zou komen, de vorst... en zou profiteren in het midden der 70ste week, hetwelk de 7 jaren waren, en dat hij in het midden daarvan afgesneden zou worden. Zie hoe volmaakt het was. Jezus had precies 3,5 jaar gepredikt en werd gekruisigd. Maar er zijn 3, dat haakt in op die andere vraag hier, er zijn hun nog 3,5 jaar gegeven aan de Joden. Het moet zo zijn. En als u nu Openbaring het 7e hoofdstuk wil nemen, Johannes zag 144.000 van de Joden, alle verzegeld, van de 12 stammen van Israël. Ziet u wat ik bedoel? Dat tevoorschijn komen moet toch eerst geschieden? Ziet u hoe prachtig het is voordat we nu sluiten? Let op hoe het zich rondbeweegt. Nu, die Joden zijn verblind geweest. Nu, die Joden hier, de meeste van hen hier zijn slechts, u weet hoe ze zijn. Ze bezitten de rijkdom van de wereld. En ze zijn alleen maar geldmensen. En dat is alles wat u ervan kunt maken, zie. En zeer aanmatigend en onverschillig. En ze willen niet luisteren, maar dat zijn niet degenen waarover hij sprak. Als je het wil opmerken. Nu, de heidenen, let op, er is nog 3,5 jaar opengelaten voor deze Joden. Jezus zei dat de stad Jeruzalem vertreden zou worden door de heidenen, totdat de heidenbedeling, nu u, mensen die niet in bedelingen gelooft, hoe staat het dan daarmee? Totdat de heidenbedeling geëindigd zou worden. En als de heidenbedeling geëindigd is, de tijd der heidenen is geëindigd, dan zal de stad teruggegeven worden aan de Joden. En Jezus ging door met te zeggen, de generatie. Hij zei, wanneer u uitgaat en ziet dat de vijgenboom uitspruit en al die andere bomen uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Hij zei, eveneens als u ziet dat deze dingen komen te geschieden, weet dan dat de tijd nabij is aan de deur. En ik zeg u dat dit geslacht niet voorbij zal gaan totdat al deze dingen vervuld zijn. In die generatie nu hebben zij er naar uitgekeken. Dat was het waar hij over sprak. Helemaal niet. Luister, hij zei, het geslacht dat de vijgenboom ziet uitspruiten. Let nu op dat hij zei, de vijgenboom en al de andere bomen. Nu met andere woorden, er zou een wereldwijde opwekking zijn op die tijd. Let nu op deze profetie, hoe het zich invlecht en volmaakt in elkaar past. Let nu op. Al die andere bomen die uitspruiten en een opwekking hebben. Een boom wanneer hij uitspruit, leeft op. Klopt dat? Nu iedereen weet, elke profetische leraar weet, dat de vijgenboom altijd de Jood is geweest. We weten dat, het is de Jood. Nu, en kijk naar Joël toen hij het overbracht, zei hij, wat de knaagworm heeft overgelaten, heeft de rups afgegeten. En wat de rups heeft overgelaten, heeft de sprinkaan afgegeten. En wat de sprinkaan at, en als je opmerkt, ziet u, het is hetzelfde insect in de verschillende stadia, de knaagworm, de rups, de sprinkaan, het is allemaal hetzelfde insect, alleen in verschillende stadia van zijn leven. En let nu op dat diezelfde insect, datzelfde insect begon daar ver terug aan de Joodse boom te eten, sneed erin en begon te eten en te eten en te eten en te eten, totdat er nog maar een stomp over was, maar toen zei hij, ik zal herstellen, spreekt de Heer, al die jaren die de kaalvreter op had. En ik zal mijn volk een vreugde maken. Zie, nu, die boom is afgegeten. De heidenen werden erin geënt. Dat is waar. Goed, we moeten vrucht voortbrengen. Wanneer nu de eindtijd komt, wanneer wij het einde naderen, als ik het juist zie, zegt het evangelie, er wordt verondersteld dat er een grote opwekking zal plaatsvinden. Wist u dat de Joodse vlag de oudste vlag ter wereld is? En hij heeft daar sluimerend gelegen gedurende 2000 jaar. Meer dan dat, ongeveer 2500 jaar. De Joodse vlag, de zespuntige ster van David, heeft gedurende 2500 jaren nooit meer gewapperd. Sedert de wegvoering naar Babylon. En omdat nu het om Romeinse Rijk het overnam en de Messias kwam en zij het verwierpen, werden zij verstrooid naar de vier winden der aarde. Maar wist u dat op 6 mei 1946 die vlag weer terug over Jeruzalem kwam? Wist u dat op 7 mei 1946 de engel des Heren hierboven aan mij verscheen, de volgende dag en mij de wereld inzond, de hele wereld inzond om een opwekking voor te brengen, de volgende morgen? Toen die vlag in Jeruzalem gehesen werd, tijdens het ondergaan van de zon die middag, verscheen de engel des Heren hier in de Verenigde Staten op dezelfde tijd, wanneer u de vijgenbomen en de rest van de bomen ziet uitspruiten. Hoeveel herinneren zich de ster die hier bij de Ohio River hing? Vele jaren geleden toen hij zei, hier is er nog een foto van toen hij neerkwam. Hij zei, uw boodschap zal uitgaan als een voorloper voor de tweede komst, net als Johannes uitging als een voorloper van de eerste komst. En zie, over de hele wereld is er een opwekking geweest. Tienduizenden maal duizenden en duizenden en een grote opwekking. Al de legalisten en al die verschillende anderen over het hele land in de grote kerken zeiden, de Billy Sunday dagen zijn voorbij. Maar toen zij zagen dat de kerk begon op te leven, het gewone volk, moesten zij hun gezicht redden. En Charles Fuller zou er de plaats moeten innemen, maar hij was te oud. Dus gingen ze mee naar Billy Graham, en God nam Billy Graham. Of de Baptistenkerk die deed het. En ze schaarden zich allemaal om hem heen. En Billy Graham is niet half de prediker die Brother Neville is, wat betreft het prediker zijn. Nee, in geen geval. Maar wat is het? Zij moesten het doen. Het is organisatie en iedereen direct eromheen, daaromheen zich verzamelend. Billy zegt hetzelfde. Ze moesten het doen. En het moest gedaan worden om het woord van God te vervullen. En ze hadden niet de geest om overal bijeenkomsten te houden. Dus moesten zij het woord nemen om overal samenkomsten te houden. En dat deden ze. En Billy is een woordprediker. Een eerste klas. En zij hielden overal bijeenkomsten. Dus brachten zij al de koude vormen in hun bijeenkomst. En het bovennatuurlijke wezen met goddelijke genezing en krachten en werkingen enzovoort, door de wonderen van God, de gemeente, de opgenomen bruid die de olie in haar lamp heeft, bracht hier een opwekking in, zie. En de koude, formele kerk had zijn opwekking. En hier is Israël, terugkerend met haar opwekking. Ik heb daar ginds in mijn huis nu een film. 3 minuten voor middernacht. En we hebben een beeld van deze Joden die binnenkomen. Ze komen binnen. U hebt het in de tijdschrift Luc gezien. En de schepen, volgeladen, komend van ver uit Iran en zo. Die Joden hebben nooit geweten dat Jezus ooit de ware was. Zij gingen daar naartoe bij de wegvoering naar Babel. Dat is alles wat zij ooit hebben geweten. Ze ploegden, u zag het in Luke of Life, dat ze ploegden met oude houten instrumenten. En toen zij die vliegtuigen zagen komen, dachten zij, dit is het. Omdat God hun vertelde dat zij daar zouden zijn en naar Jeruzalem teruggevoerd zouden worden op de vleugels van arenden. Zo is het, daar zijn ze. En de Jood zei, dit is het. Ze stapten er regelrecht in en wij hebben hun foto's met hun eigen stem. En wij interviewden hen, komend van over de hele wereld. Sommigen van hen namen hun oude vandaag op de schouders, alsmede hun blinden en kreupelen. En ze kwamen uit schepen van alle verschillende delen van de wereld, binnenkomend. En ze begonnen de stenen op de grond in zakken te doen. En vandaag hebben ze waterbronnen gevonden. En het is het allergrootste landbouwland ter wereld. De Dode Zee bevat meer rijkdommen dan heel de rest van de wereld tezamen. De Joden keren terug en het is verborgen voor de heidenen. Maar zij bloeien als een roos. Ze zeiden tegen de Joden, komen jullie terug om in het thuisland te sterven? Ze zeiden, wij komen terug om de Messias te zien. Waar is hij? Hij wordt verondersteld hier te zijn. Broeder, als u de vijgenboom ziet uitbotten, zei hij, deze generatie zal niet voorbij gaan totdat alles zal zijn vervuld. Kijk naar de opwekking bij de vormelijke. Kijk naar de opwekking bij de gemeente. Kijk naar de opwekking die bij de Joden binnenkomt, die uitzien naar de komst van de Messias. De gemeente, de met de geest vervulde gemeente, de bruid, de maagden met de olie in hun lampen, zullen in het bruiloftsmaal gaan. En de Joden zullen zeggen, dit is dat. Daar is onze God, waar wij op gewacht hebben. Daar is waar u 144.000, waar de Israëlieten hier in de war raakten. Daar staan de Joden die hem zullen ontvangen. Ze zeiden, daar is onze God waar wij op gewacht hebben. Zij zullen hem zien en zeggen, waar kreeg u die? Van waar kreeg u die littekens in uw hand? Hij zei, ik kreeg ze in het huis van mijn vrienden. Zo is het, het huis van mijn vrienden. Wat zal hij doen? De heidengemeente zal opgenomen worden in de heerlijkheid. En de bruid zal trouwen met Christus. Hoe maakte Jozef zich bekend aan zijn volk? Hij liet elke heiden uit zijn tegenwoordigheid gaan. Dat deed hij zeker. Wat zal er gebeuren met het overblijfsel van het zaad van de vrouw? De draak spuwde water uit zijn mond om oorlog te voeren. Jezus zei, ze zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. En daar zal wening en kressing der tanden zijn. De grote uren van vervolgingen en beproevingen zullen komen over de heilige gemeente. Wat zal er dan plaatsvinden? Als het martelaarschap komt, als God alles van de Joden ginds zal hebben afgescheiden, zal Jezus terugkeren zoals Jozef deed. Toen zij Jozef hoorde, terwijl hij al zijn bewakers en al het andere had weggezonden, en hij die kleine Benjamin zag en die anderen daar zag staan, en ze berouw hadden over het doden van Jozef. Ze dachten dat ze Jozef gedood hadden. En hier stond hij voor hen. Hij zei, ik ben Jozef. Ik ben jullie broeder. Toen beefden zij werkelijk. Hij is Jozef. Nu kennen wij hem. Als hij zal zeggen, ik ben Jezus. Ik ben de Messias. Zij zullen zelf zeggen, oh my, wat zullen wij nu ontvangen? Het werd alles gedaan voor de heerlijkheid van God. Het zou niets. Wel, ze konden hem duidelijk horen wenen in Farao's paleis. Jozef, die om hem weende. Wacht maar eens even totdat hij Jezus, die Joden ziet, die hij verblinden moest, om ons heidenen een kans te geven om binnen te komen. Dat zal een uur zijn, dat vertel ik u. Hij zal die Joden nemen. Maak u daar nooit zorgen over. De Joden zullen gered worden. Jazeker, er moeten er daar zijn. En dat is mijn idee ervan. Ik kan het nergens anders in de schrift zien. U moet ze alle drie weer bij elkaar houden. U moet de slapende maagd nemen. De gewone, normale kerk. Confessioneel, zie. U moet de gemeente nemen. Dat is eerst de Jood. De Jood eerst, die gewoon een verblind persoon is. Die wacht op een zijspoor. U moet de volgende stap omhoog nemen. Hetwelk de slapende maagd is, die Talmond was en gewoon uitging en naar de kerk ging en zich bij de kerk aansloot en een tamelijk goed persoon was. Dan krijgt u de gemeente geestelijk, de opname, de bruid. Daar staat zij, die drie volken. Ze zijn niet vermengd, geen sikkepit. Ze zijn niet allen hetzelfde. Niet zoals die overgetuigen zeggen dat de 144.000 de bruid zijn. Dat is verkeerd, dat zijn de Joden, zie. Er is een bruid, die Joden en de slapende maagd. En u hebt ze allen en zegt, wel, ze zijn alle drie in verschillende plaatsen. Ze zijn alle drie verschillende klassen van mensen, zeker. Ze kunnen niet anders. Dan als Jezus naar de aarde terugkeert. De Joden, wat zijn zij? De eunuchs van de tempel. En als Jezus terugkomt, komt hij met de bruid. Jezus komt drie keer. De eerste keer kwam hij om zijn gemeente te verlossen. Hij komt de tweede keer om zijn gemeente te ontvangen. Hij komt de derde keer met zijn gemeente. Zie, precies. Dus is het alles één grote volmaakte komst. Het is alles één grote volmaakte God. Het is alles één grote volmaakte Christus. Één grote volmaakte gemeente. Één grote volmaakte verlossing. Alles. Het komt als een drie-eenheid, maar het is alles in één. Zie? Het zijn niet drie personen, geen drie dit. Het is slechts één persoon, één gemeente, één lichaam, één Christus, één Heer. In u allen en door u allen. Enzovoort. Alle één. De Heer zegen u. Ik heb u tamelijk lang gehouden. Als ik zo de Heer wil, voor een paar avonden terug kan komen. Of op een zondagavond of iets dergelijks, als hij herder hier niet is, niet iets op zijn hart heeft, dan zal ik proberen deze hier te beantwoorden. Oh, er zijn er een paar fijne bij. Hoeveel zouden ze willen horen? Oh, ik hou er gewoon van. Laten we ze nog heel even snel oor nemen voordat we de samenkomst overgeven aan de herder. Luister hier gewoon naar. Wat vertegenwoordigen deze stenen in Openbaringen 21? Dat is een goeie. Verklaar de vier dieren van Openbaringen 5. Dat is nog een goeie. Wie zijn de 24 oudsten? Dat is weer een goeie. Wat betekent het scharlakenrode koord van Genesis 38? Herinnert u zich dat hij ging en zijn eigen schoondochter nam en met haar leefde als een hoer en de prijs maakte en tevoorschijn kwam en toen het kind tevoorschijn kwam deden ze een scharlakenrode koord op zijn hand en hij werd eruit geduwd en hij ging er toen weer in en terug en de volgende kwam voordat hij kwam. Oh, dat is een goeie, zeker. Wat zijn de geschenken die gezonden zullen worden bij de dood van de getuigen in Openbaring 11? Daar zal Mozes en Elia terugkeren voor de opwekking van deze 144.000. Wat zijn de gaven? Let op wat zij zijn. Oh, dat is prachtig. Waar zullen de heiligen zijn na het duizendjarig vrederijk? Dat is een goeie, jongen. Wat voor soort lichaam zullen zij hebben? Hoe zullen wij engelen oordelen? Wat betreffende het haar van de engelen in 1 Korinthe? In het eerste Korinthebrief. Een paar welke goeie. De Heere zegt nu, ik hoop dat de Heer ons toestaat te samen te komen en deze dingen te bespreken. Het is allemaal voor zijn heerlijkheid. We kunnen met de gedachte ervan het wel oneens zijn, maar ik zal één ding zeggen. Dat als u allen net zoveel vreugde hebt bij het horen ervan als ik bij het spreken erover, zullen we een wonderbare tijd hebben. Amen. Amen. In orde, de Heere zijn werkelijk nu goed voor u. Vergeet de diensten niet. De uitzending van Broeder Neville is op de WLRP-golf. Zondagmorgen om 9 uur het Neville Quartet. En ik ben er zeker van dat u het u goed zal doen. Zet de radio aan en luister naar ze. En als ik kan, als ik tijdig terug ben of zie dat ik terug moet gaan, zal ik mijn vrouw opbellen. Als de Heer mij vergunt om de dierbare oude broeder Bosworth te gaan bezoeken. En ik zal zondagavond terug zijn. De Heer is goed voor u nu. En broeder Herder, kom hier even. En laat hem de dienst overnemen. En vergeet het gezinsgebed niet. Jezus wil u daar ontmoeten. Hij zal iedere bezorgdheid van u afnemen. Oh, vergeet het gezinsgebed niet. Houdt u daarvan? Hoeveel bidden in hun eigen huis? Dat is ontzien. Oh, dat is fijn. Blijf dicht bij God. Gedraag je goed, kinderkens. God zal u zegenen. Goed, broeder Neville.